Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik zie helemaal voor me hoe die Henderson dan op zijn eerste dag in de gym komt en dat hij dan de enige is.
Ja, om zich heen kijkt.
Met pasveer. Ja,
met pasveer.
Where the field was warm and green. And the people.
Dit is de podcast van Hartgras, nummer 149. Rechts van mij Frans Tomezen, tegenover mij Wessel Penning en daarnaast Michel Dodeman. Begin even met Michel. Jij hebt in de komende Hartgras, die over een dag of 8-9 uitkomt, een stuk over Willem Willemson.
Ja.
Ik wil even van je weten, wat ging er door je heen toen hij de assist gaf gisteren met de borst?
Nou, ik vond het wel een typische Willem Willemson assist met de borst.
Ja.
Heel, heel kunstig.
Ja.
Maar er ging ook wel veel fout, maar ik zag wel steeds pogingen bij hem om wat moois te doen. Om een dribbel in te zetten, om een moeilijke paas te geven. Dus ik was tevreden.
Ja, ik vond het echt een ongelofelijke bal.
Ja.
Want wie, dat durf je niet.
Nee, niemand zou dat zo doen in de Eredivisie.
Nou, ik heb nagedacht. Alleen Ronald de Boer misschien. Nee, maar die is daar ook heel goed in.
Wacht even, die goal van die, wat is het bij Ajax tegen Utrecht? Was ook met zijn borst.
Ja, Linsson was dat.
Linsson scoorde ook met zijn borst tegen Utrecht. Vond ik ook bijzonder knap. Waarschijnlijk ook de zoon van de minister, of niet?
Ja, want dat weten de luisteraars niet allemaal. Hij is de zoon van de minister van
Volksgezondheid.
Op IJsland.
Ja, voor een centrumpartij volgens mij iets meer neigend naar rechts. Dat is zijn vader. En die is ook oud-trainer van Breida Blik. Een van de
die heeft hem getraind ook.
Volgens mij net niet.
Oh. Nee. En heeft hij gestudeerd?
Willemson.
Ja? De speler?
Nee, volgens mij niet. Nee, hij is al heel vroeg naar Wit-Rusland gegaan. Belarus.
Ja, een hele rare transfer van IJsland naar Wit-Rusland.
Ja, hele rare move. Maar hij ging toen met zijn vader en zijn zaakwaarnemer kijken. Want die club was geïnteresseerd. En toen wonnen ze die avond van Arsenal.
Die Wit-Russische club?
Ja, ik ben de naam is me even ontschoten.
Dynamo Minsk, of niet?
Nee, volgens mij niet. Nou ja, daar kom ik wel op. In ieder geval, die wonnen van Arsenal. Dus ja, hij dacht, daar moet ik heen. Maar ja, dan zit je uiteindelijk in
Wit-Rusland.
Ja, is hij ook best wel lang nog gebleven. Dus zodoende. Ik ben benieuwd wat hij in de zomer gaat doen.
Je bedoelt qua verkassen?
Ja.
Of er belangstelling is?
Ja, lijkt mij wel, toch?
Of is het total cult?
Ja, misschien is het een beetje zoals Halilovic. Maar ik vind het een goede speler. Ja, jullie zijn heel stil nu. Maar,
nou, ik ben een beetje teleurgesteld. Want ik had gehoord dat hij de zoon was van de minister van Volksgezondheid. Dus één, dacht ik, komt uit een goed sociaal-democratisch milieu. Maar nu blijkt hij een beetje rechts te zijn. En is hij ook daarna gaan spelen in Minsk, in Wit-Rusland. En dat is jammer, dit past allemaal niet in het beeld.
Nee.
Ik dacht een intellectueel voetbalschoenen waar je altijd een beetje van droomt eigenlijk in de voetballerij.
Nou, het is wel een volgens mij wel een intelligente jongen. Ik heb hem toen gesproken na de wedstrijd. Het is wel een hele vriendelijke, bedachtzame, slimme jongen. Maar niet iemand die per se het achterste van zijn tong laat zien. Maar hij komt wel heel intelligent over.
Ja.
Maar ik wilde eigenlijk beginnen met jou, Henk. Want jouw boek is natuurlijk uitgekomen. Ja, dat moeten we toch even benoemen. Ik heb het gelezen. Ik vond het heel erg goed. Ik was ook wel benieuwd. Je hebt natuurlijk een kleine mediatour gedaan.
Ja.
Interviews. Wat was je favoriet? En was het tijd voor Max?
Wat was je favoriet? En was het tijd voor Max?
Ja.
Nee, het beste gesprek was met Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen. Dat was echt heel goed. Die hadden het heel zorgvuldig gelezen. En bij de tijd van Max voelde ik me prima op mijn gemak. Ja, het is daar gewoon een hele prettige sfeer.
Maar ik zepte een keer op een gegeven moment toevallig langs. En toen zag ik je heel boos kijken.
Nee.
Maar
nee,
ik dacht, nu zegt nee. iemand anders iets doms. Maar dat viel wel mee.
Nee, en daar staat Simone Walraven. En dat is natuurlijk een soort voormalig tieneridool. Niet dat ik toen tiener was, maar...
Je voelde je wel zo.
Ik voelde me ten opzichte van haar wel tiener.
Dat kun je hebben, hè?
Die hoed. Ja. Ze had altijd een hoed op.
Ja, maar ze was wel heel leuk toen.
Ze sprak echt de allergrootste sterren. Ja, dat weet jij niet.
Ja.
Maar zij interviewde gewoon George Harrison, Paul McCartney, Mick Jagger, Michael Jackson, you name it.
Ja, en ze ging toen uiteindelijk toch ook met een...
Zo'n popjongen.
Ja.
Ging ze naar Engeland. In één keer was ze weg.
Ja.
Maar zij sprak ook geweldig Engels. En dat liet ze ook nog even horen in dat bij dat Omroep Max. Liet ze nog even horen hoe goed ze met accenten is ook. Ze deed haar vriend na, geloof ik, die iemand nadeed. Maar helemaal perfect. En dus dat was sowieso leuk.
Maar Henkje, het kan ook zijn dat jij zo ernstig keek, bedenk ik me. Er zitten nogal scènes in dat boek die de meeste lezers nog niet van jou kennen. Dat moet zeggen, je leert Henk toch wel op een andere manier kennen dan wanneer je zijn voetbal... wijsheden volgt.
Waar heb je het over, Frans? Wat gebeurde er dan?
Oh ja, het boek heet natuurlijk Knieval. En dat is het is ook een knieval voor de hoogmoed. Hè? Het is deemoed wordt hier getoond.
Ja.
En Henk staat eigenlijk een lange traditie van schrijvers die hoogmoedig beginnen en uiteindelijk toch knielen voor het noodlot. En het gewoon als een kind over het tieners, maar als een kind ondergaan.
Ja.
En Henk is ook als een kind dan bij al die... Henk, die schudt ze bij de pezen af. Dat weten de trouwe luisteraars wel misschien nog. Hè?
Ja.
Dat Henk via verbinding dan hier toch nog ons op de hoogte hield van het laatste stand van het Frans, met name Franse voetbal.
Ja.
Maar het hele wereldvoetbal eigenlijk bleef jij toch vanuit je ziekbed nauwgezet volgen.
Ja.
Maar dus het is Henk valt en staat langzaam weer op. De ondertitel is heel mooi, vond ik. Notities bij het opkrabbelen. Ja.
En, maar dat kind voelen, hè, dat heb ik ook wel eens in het ziekenhuis gehad. De enkele keer op een ingewikkeld moment hoe je de dokter of de verpleegkundige als je moeder beschouwt op dat moment. Hoe dat voelt, dat je die warmte nodig hebt. En ik heb ook altijd het verhaal, maar Frans, jij weet ongetwijfeld zeker of dat ook klopt. Dat die soldaten in de Eerste Wereldoorlog, die in de loopgraven lagen of een been kwijtraakten. En waar ze dan op hun veldbed het hardst om riepen, was om hun moeder.
Ja, maar die jongens waren natuurlijk, die kwamen ook van een moeder. Die waren
19.
Waren 18 als je die kruis op ook op de Tweede Wereldoorlog ziet. 18 was eigenlijk de gemiddelde leeftijd om te sneuvelen. Hè?
Ja, ja.
Maar Henk heeft het overleefd, gelukkig. Maar om zijn moeder, ik weet niet of je om je moeder riep. Maar het was het mooie van Henk. Als je hem kent, je verzette je heftig tegen deze rol. Het was niet een vrijwillige overgave aan de zorg. Dus dat vond ik ook heel mooi. Dus langzaam moet je je gewonnen geven. Hè? Het manoeuvreren van een brancard uit een deur die daar niet echt op gebouwd is. En een trapje wat daar ook niet echt handig uitkomt. En ik weet niet hoeveel Henk weegt, maar het zal niet veel onder de 100 kilo zijn.
Ho, hallo. Oh. Rustig aan.
Ik denk zeker 15 onder de 100. Okay. Toch wel.
Maar,
nou.
maar er moest ook nog een dronken buurman aan te pas komen. Die twee broeders die trokken het ook niet. Dus je beleeft heel wat. Het speelt op het Franse platteland, zeg ik erbij.
Ja, die man die ging helpen met tillen.
Ja,
want die twee zieke broeders, die brancardiers, zeg maar, die hadden al snel in de gaten dat ze mij alleen die trap niet op zouden krijgen.
En Harriet begon er niet aan?
Nee, die had één keer geassisteerd. Dat was goed afgelopen. Maar toen vroeg die ene aan Harriet, kan jij even de buurman halen? Nou, zegt ze, ik kan kijken of die thuis is. Hij lag te slapen uiteraard, want het was na de lunch. En bij de lunch zit er al lekker bijvoorbeeld...
Een flesje in, hè? Ja.
Dus hij kwam wel, maar hij stond het dichtste bij mij, terwijl hij dat optilde. En ik rook echt zo'n kegel. Ik denk, dat heb ik weer.
Ja.
Straks laat hij me vallen nog met zijn dronken hoofd. Maar het is goed afgelopen.
Ja. Ja. Maar het is ook een aanrader voor de voetballiefhebber, denk ik. Want je beschrijft ook de revalidatie een beetje op een voetbalachtig... achtergrond, want ergens kom je ook bij Leo Echtold in zijn
praktijk, zijn zeker.
En geloof ik, ergens komt nog Christian Eriksen komt nog langs en die, die lacht jou uit, geloof ik.
Ja, die neemt mij licht in de maling. Ja. Nou, we zullen niet meteen over Beckenbauer beginnen, maar dat staat nu even...
Ik heb hem op de lijst.
Je hebt hem op de lijst. Wessel, is Dirk Proper een geschikte kandidaat voor Feyenoord? Of als een van als Wiever weggaat?
Ja, ik zag het alleen gisteren niet aan af, want het nek en NEC moet je altijd zeggen. NEC. Dat speelde...
Ik verwacht niet dat Wiever blijft, hè?
Nee, maar je hebt natuurlijk Seruki nog, dus die kan op die positie gaan. Maar gisteren viel die niet zo op. Dat doelpunt hadden wij en jij, mits fit, ook wel gewoon gemaakt, maar bij het tweede paal. Maar ik vind dat altijd wel een hele leuke speler. Ik heb daar nog niet over nagedacht, nee. Zo diep nog niet over nagedacht. Weet je, ik ben toch vooral een supporter en dan leef je heel erg bij de dag. En ik ben dan nog niet zo bezig met doorselecteren en zo. Ik vind het allereerst belangrijk dat Slot blijft. Ik hoop dat heel erg, dat hij nog een jaar gaat blijven. En misschien is het dus wel goed als Feyenoord dit jaar dus inderdaad geen kampioen wordt. En waarschijnlijk ook, behalve misschien de beker, geen prijzen wint. Dan gaat hij nog een jaar door. En vind ik het allerbelangrijkste aan Feyenoord op dit moment.
En neem je Timber kwalijk dat hij twee ballen echt een beetje mist?
Nee, want Timber is eigenlijk al weken, maanden... meestal een van de beste.
Ja, nu ook veld. Weer, vond ik. Ik vond sowieso Wiever en Timber vond ik waanzinnig goed.
Allebei. Nou, Feyenoord speelde echt de eerste helft fantastisch voetbal.
Was je in het stadion ook?
Ja, ik ben er altijd.
Overbodige vraag, sorry.
In principe, ja. Maar Feyenoord speelde de eerste helft echt geweldig voetbal. En dan steeds stel ik mezelf, denk ik bij mezelf, waar zit ik naar te kijken? Want dat heb ik hier al vaak uitgemeten. Ik heb zoveel lomp voetbal gezien in de afgelopen 40 jaar in de Kuip, dat je nu ziet wat trainen doet. En als ik dan af en toe dat één keer raken, dat pasen, dat hard inspelen, echt voortreffelijk voetbal. Maar het gemooi is natuurlijk begonnen, want Feyenoord heeft gisteren 2-2 gespeeld en Slot moet niet meer zeuren over de statistieken, zegt Van Hanegem en zeggen veel supporters. Hij moet gewoon winnen. Ik ben nog steeds bang dat Feyenoord ooit weer terug naar af gaat en weer een amateurclub wordt. En dat zit hem dan in het beleid en de organisatie en de druk van buitenaf. Want Rotterdammers willen toch...
Ja, maar hoe kun je dit nou deze 2-2 op beleid schuiven, Wessel? Dat is...
Nou, het is natuurlijk allemaal geen toeval meer. Zo vaak beter spelen uit bij Lazio, uit bij Atletico... En steeds die goals die ze weggeven, dat Slot ook zegt, ze hoeven maar naar onze 16 meter te kijken en hij ligt er al in. En dat is wel, je kan het nu niet meer pech noemen. Ik zie het ook niet meer. Ik geloof ook niet dat het Trauner is.
Ik dacht wel, Nieuwkoop is wel een stuk slechter dan Geertruiden op de rechtsback.
Die heeft nul vertrouwen en dat was een ongelukkige wissel. Maar op dat moment was het natuurlijk al heel raar 2-1 geworden, terwijl het bij de rust 4-0 had moeten staan. Ja. En er is ook iets raars in de Kuip gaande. Mensen zitten een beetje gezellig te praten, zoals ik me dat vroeger altijd in de arena voorstelde. Toen daar altijd nog gewonnen werd van, nou ja, ja ach, oh, 2-1, oh, nou ja, kan gebeuren. En
een beetje, Amerikaans honkbal.
Terwijl bij Feyenoord altijd wel gehoord heeft...
Doos nachos halen.
Ja, dat, precies
bij Ajax
dat,
heb je dat toch in de arena vaak, dat geroezemoes.
Ja, ja. En dat is in de Kuip niet. In de Kuip was altijd toch... We moeten ze steunen op leven en dood. Anders dan ligt het gevaar op de loer. En ik voel de stemming veranderen. En ik kijk dan om me heen. En ik denk, mensen zijn we allemaal zo kort van geheugen. Het moet blijven. Dus ze kunnen nog niet zonder echte steun. Nou hou ik er niet van om hele wedstrijden te zingen hoor. Daar word ik heel moe van. Maar er is een gevoel van een soort van vrijblijvendheid... Op de tribune die misschien ook een beetje bij die spelers zit, omdat ze denken, wij zijn zo goed, wij kunnen zo goed voetballen, we hebben zo'n goede trainer. Maar...
Ja, maar je hebt er ook de spelers voor. Als je kijkt het gemak waarmee Stengs voetbalt, die moet, dat is gewoon geen havenarbeider, zou ik maar zeggen. Dat zal die nooit worden. Dus die zijn op hun best als ze laconiek aannemen en een beetje risico nemen. En voor Real Madrid zag ik toevallig ook nog een stukje. Ja, dat is ook een soort van dat vrije tijdsvoetbal.
Ja.
Met hakje, hakje, hakje. En
Die hebben toch echt de tweede helft echt Barça helemaal weggetikt.
Ja. Dus dat is toch, als je goed voetbalt, gaat dat vanzelf, zo lijkt het wel.
Ja, die vrijblijvendheid, of tenminste dat gevoel van er is niks aan de hand, dat paste natuurlijk ook wel echt bij de wedstrijd. Want de eerste helft, ja, normaal maakt Feyenoord er toch gewoon 5.
Ja.
Ik vond het denk ik nu meer pech dan...
Maar behalve dat ze natuurlijk de laatste 25 minuten heel matig speelden.
Ja, ja,
en dat slot misschien, maar ik durf bijna niet
te
zeggen.
Ja, dat gold voor PSV ook, laatste kwartier.
Ja, ja. Maar dus die stonden toen met 3-1 voor. Hè?
Dus, ja, maar die zakten wel. Ook door wissels trouwens. Ja, ja. Die werden ook slechter.
Ja, maar ik denk dan einde winterstop en nog niet helemaal sharp.
Ja, maar het is te vaak gebeurd dit seizoen. Maar het is ook heel raar denken. Je zou eigenlijk dik tevreden moeten zijn over dit seizoen van Feyenoord. Behalve dat er één... club is die iets absurds presteert. Anders dan had Feyenoord nog wel dichtbij gestaan. En dus je proeft ook, iedereen zegt, oh, die plek 2, dat lukt wel. Nou,
Twente staat op 2 punten nu. Hè?
Nou, ja. 2 punten. En in 3 jaar slot hebben we nog nooit een crisis gehad. En nu gaat Feyenoord naar Vitesse. Nou, normaal gesproken moet dat wel lukken. Daarna komt PSV of Twente voor de beker. Naar de Kuip is heel belangrijk, want wie die wedstrijd wint, die gaat misschien wel de beker winnen. En daarna gaat Feyenoord volgens mij naar AZ. Dus we hebben nog niet gezien wat er gebeurt met Slot en Feyenoord op het moment dat er echt druk opkomt. Dat
is steeds op de scheids.
Tijdig afgewend. Ja, 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 ja. Dus.
En misschien op zijn spelers ook al. Nee, doet hij dat nooit.
Nou, ik denk niet in het openbaar. Dat lijkt me, zo lijkt hij me niet.
Maar dat chagrijn komt wel in dat gezicht, tekent dat heel snel af.
Ja,
me.
Ja.
Nou is dat met die camera's op die snoeten van die trainers gericht ook wel moeilijk om dat te verbergen, moet ik zeggen.
Ja, maar het lijkt me ook wel heel cool. Ja, wat Ancelotti altijd doet, hè? Die gooit mensen bijna van hem af, hè? Als ze op zijn nek springen. Maar zo cool blijven. Ja, bij voetbal zijn we toch ook allemaal begonnen. Voor de emotie en de blijdschap. En wat vooral als er gescoord wordt, spring je dan op?
Als Feyenoord scoort niet.
Nee. Bij ploegen waar jij enige sympathie voor hebt.
Nederlands elftal. Laten we het neutraal houden, in godsnaam.
Nee, ik heb wel van die dingen waar ik ook knieblessures van zou kunnen krijgen. Dat je ineens zo'n bal... toch erin...
Ja.
Ja, meeschoppen. Ja.
Meeschoppen, ja, dat heb ik
dat
wel.
Doe ik ook. Dat ik
nee, maar de 5-1 tegen Spanje. Ben je toen opgestaan?
Die bal.
Ja, nou, het hangt erbij wel vanaf. Als ik met mijn zoons kijk, wel, want dan wordt dat. Die hebben dat wel. Ja. Dat aanstekelijke.
Een soort massahysterie krijg je dan.
Ja. Ja.
Is het Tomezen.
Maar ik heb de neiging wel als de hele arena opspringt om rustig te blijven zitten. Dat heb ik wel.
Jij ook, Henk?
Dus hangt ik spring een beetje dan, van het doelpunt
uit een soort beleefdheid spring ik dan wel op. Maar ik heb een vriend die bij Telstar... Die
met die Maserati?
Ja, die moet ik... Wij spreken steeds uit het dak plukken weer. Want die veert voortdurend. Ook bij elke kans is die al
Maar ik vind dat ook gelanceerd. Wel de lol van het voetbal. Jij, Michel?
Ja, ik ben wel ook wel
een springer.
Ja. Maar wel bij mooie doelpunten. Inderdaad, bij Van Persie heb ik wel echt gesprongen.
Ja. Ja.
Heb ik meegedoken ook.
Ja,
dat wel. Ja, ik terugdenk. Zeker, je bedoelt die... Die raket, zou ik maar zeggen, die kopbal, ja.
Ik vind de ontlading echt wel een van de hele leuke dingen van voetbal. Ja. Echt, sowieso.
Nee, maar dat heb ik wel. Maar het gaat erom of dat met springen gepaard gaat of niet.
Ja, nee, ik heb die behoefte, ja.
Het is wel zo dat, of het nou PSV of Feyenoord is, als het de laatste minuut is en het is gelijkspel en in de laatste minuut maken ze de winnende, dan maakt de club me verder niet uit, dan geef ik wel een gil.
Ja.
En steek mijn handen omhoog.
Ja.
Ja. Opspringen is een beetje dubieus.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik heb ook wel...
Ik schreeuw wel hard.
Ja.
Want de buurman die heeft wel eens geklaagd.
En vloeken ook, denk ik, hè?
Jazeker.
Ja.
Ja, ik heb een bepaald vloekobject genaamd Berghuis. En,
had je weer genoeg reden? Je hebt dus in Huizenspaan weer goed gevloekt, denk ik.
Die jongen die speelt gewoon echt een slechte wedstrijd. Met, ik denk, keer of 5-6 heel vervelend balverlies op de verkeerde plek. Maar hij heeft wel 2 assists. Uh-huh. Dus heeft hij nou goed of slecht gespeeld, vraag ik me dan af.
Ja, toch slecht, vind ik.
Ja?
Ja, ik vond hem wel beter. Als hij centraler speelt, vind ik hem wel beter dan als buitenspeler. aanvallend dan verdedigend doet hij nooit
dat. Dat klopte gisteren wel, want ja. Ajax werd beter na die wissel, dat wel.
Kwam ook dat Lien zonder helemaal niks van
ja, bakken. En ook omdat Forbes gewoon vrij goed inviel. Maar goed.
Maar is het ook niet zo, ik heb het zelf ook met Berghuis en Taylor. Hè, omdat ze in principe goed kunnen voetballen, erger je meer, ja. Denk ik. Daar komt het door, want die Taylor ook, die kan natuurlijk fantastisch voetballen als hij nou, zijn best doet.
Ik heb gisteren het middenveld. Oké, Taylor, Tahirovic en Linsson. Dat is gewoon geen middenveld. Het zijn drie spelers. Ik heb voor morgen een stukje gemaakt. Ik denk dat ze dat vandaag online zetten. Wat is het beste middenveld dat ik ooit heb gezien? Dat is Van Hanegem, Jansen, Hasiel. Drie totaal verschillende spelers. En die toch als een geweldige eenheid opereren.
Kunt u dit herhalen, meneer Spaan?
Ja, en allemaal, en alle drie.
Voor de jongere luisteraars, 1970 hebben die over.
Technisch goed tot fantastisch. Ja. Tactisch subliem, alle drie. En heel erg taakbewust.
Ja.
Nou ja, al deze dingen, daar kan je bij Ajax heel lang naar zoeken, maar dat ga je niet vinden.
Nee, ja. Dat Franse middenveld van 82.
Oké,
Gires, Tigana,
Platini.
Fernandez.
Ja.
Hetzelfde verhaal.
Schitterend, ja. Ja, Van Hanegem zegt er altijd over. Hij werd altijd zo gek van dat gezeur. Kuksu kan niet in één. Of nee, Wiever en Zerouki kunnen niet in. En Van Hanegem zijn gewoon drie goede voetballers. Taakbewust. Ieder zijn eigen rol op het middenveld. En je komt er al, zegt hij.
Oh ja, het bekende voorbeeld Barcelona met al die lichtgewichtjes.
Iniesta, Xavi, Busquets.
En Busquets alleen maar van die mooie voetballers.
Wat hebben we nu een paar mooie middenvelden besproken, zeg. Hey.
Ja.
En dan heb je ook nog de variant van een subliem middenveld met Henderson.
Ik vind
nou,
dat je...
wacht even. Dit is een bruggetje, hè, natuurlijk. Want op zich, nou ja, interessant, toch?
Ik weet het niet. Ja. Wat vind jij, Michel?
Nou, ik denk dat het probleem bij Ajax voelt voor mij een beetje dat... ik denk dat gisteren de oudste spelers op het veld bij Ajax Berghuis en Bergwijn waren.
Ja.
Dat zijn dan nu eigenlijk een soort van de leiders geworden. Ik heb het idee dat de jongens die niet leiders zijn in de leidersrol worden gedwongen. Ja. Eigenlijk zoals wat voorheen Ato. Dan Blind en Tadic deden, dat moeten zij nu doen. Ja. Maar dat zij zijn dat helemaal niet.
Nee.
Dus je moet dan toch een soort bliksemafleider gaan hebben. Ik denk wel dat hij, ja, ik volg de competitie in Saudi-Arabië niet. Dus ik weet niet hoe goed hij nog is. Maar ik denk wel dat hij qua type, dat hij in ieder geval wel een soort bliksemafleider is. Ja, het is niet misschien niet zo goed meer als hij geweest is, maar ja, Ajax ook niet. Dus wat dat betreft, ja, ik denk ook dat je niet heel veel beter dan hem gaat kunnen krijgen.
Ja, het is, ik weet niet, als Henderson en Milner samen bij Liverpool op het middenveld stonden, dan was het bijna altijd gewoon een verloren wedstrijd.
Ik had die twee door elkaar.
Ja,
vroeger. Ja.
Want dan was het voetbal weg.
Ja, Milner die voetbalde altijd alsof hij een koelkast op zijn rug had.
Ja.
Alsof
ja.
Hij heel zwaar liep.
En hij wordt nu voorgesteld als een grote strateeg. Maar als ik denk aan dat voetbal, dat middenveld werd toen al ook altijd overgeslagen. Want dat was, ja, je had toch altijd die lange bal van Virgil en dan gingen die... Die echt konden voetballen daarvoor in. Die probeerden die bal te veroveren. Hè? Dus Mané en Salah. En dat was eigenlijk Liverpool en Firmino. Dat en Wijnaldum, maar die speelde ook meer als aanvaller. Dus dat middenveld was eigenlijk een soort versterkte verdediging misschien.
Ja. Nou ja, met Fabinho erbij zat er nog wel voetbal in. Maar wat ik niet helemaal begrijp. Henderson gaat dus in Europa voetballen voor veel minder geld. Omdat hij mee wil naar het EK. Maar ik weet niet of hij wel eens tv kijkt.
Hij komt er nooit in natuurlijk, ze met Rice en zo.
Ze hebben Bellingham,
en Rice.
Ze hebben Declan Rice, ze hebben Phillips. En dan vergeet ik er een aantal die ook middenvelder zijn. En hij krijgt echt geen plek.
Nee, maar hij heeft het toch ook gewoon heel slecht naar zijn zin.
Die Elliot bijvoorbeeld.
Hij wil toch gewoon lekker weer dicht bij huis voetballen en op een uurtje vliegen.
Maar Southgate is wel iemand die altijd volgens mij redelijk voor dezelfde spelers kiest. Ja. Het is niet iemand die erg gokt.
Hij is 33, hè? Is wel oud.
Ja. Nou ja, en zijn concurrenten zijn gewoon beter.
Ja.
Maar waarom heb je dan om te beginnen Daley Blind weggedaan? Als je dus een oude, want die is tactisch denk ik beter dan die Henderson. Een slimmere
technisch
voetballer.
Zeker en waarschijnlijk tactisch ook.
Alleen ja, loopt
Henderson is echt een loper.
Nee, maar daarbij hè.
Ja, maar een oude loper, dus dat is ook, die wordt eruit gelopen.
Maar dat dus ook, hè. Ik bedoel, in een goed draaiend elftal denk ik dat Henderson gelijk goed meespeelt. Maar die enorme ruimtes op het veld bij Ajax, dat kan zo'n man van 33 ook niet dichtlopen. En dat lijkt
me gevaar. Ik zag Feyenoord na Ajax, hè? Ook logisch, want zo werd het ook uitgezonden. Maar, maar dan zie je dus bij Feyenoord, als bij balverlies, meteen 3, 4, 5 man weer rondom die bal. Bij Ajax, bij balverlies, zie je iemand voor de vorm nog 10 meter. Hè, die Sosa, wat een verschrikking ook. Die zie je dan 10 meter nog erachteraan lopen. Ja. En die denkt, zoek maar uit. Ja. Taylor doet hetzelfde. Niemand. En die Tahirovic loopt wel achteraan, maar die maakt dan een van de grove overtreding, zodat er een vrije trap valt op een heel gevaarlijke plek. Geel, ja. En dus als dat verschil vond ik zo groot. En dat los je niet op met een oude veteraan uit Saudi-Arabië te laten overkomen. Ja. Dan gaan ze niet ineens allemaal goed mee verdedigen. En tenzij die Henderson ze echt te pakken neemt, zou ik maar zeggen, bij een keel grijpt in de kleedkamer en zegt nog één keer een... Ik sla je in tweeën,
ja,
weet
maar
je wel.
Is hij nou zo gemotiveerd?
Ja.
Is hij zo gemotiveerd?
Voor dat Ajax, om dat voor Ajax ook te gaan doen.
Ja,
hè?
Dat hij dan tegen Taylor zegt, hey, verwen de aap, loop eens mee terug.
Ja, precies. Ja. En hij schijnt dat ook heel vriendelijk niet te zijn, wat ik ook dan niet...
Dat is niet goed.
Ik denk dat ze beter luisteren als ze echt verrot worden.
Ja, ja.
Ik zie het helemaal voor me hoe die Henderson dan op zijn eerste dag in de gym komt en dat hij dan de enige is.
Ja, om zich heen kijkt.
Met pasveer.
Een keeper van 40 met een staart. Ja.
Maar dat vond ik wel veelzeggend. Ja. Dat pasveer, wat dat natuurlijk lijkt me een hele laconieke, solidaire jongen die echt niet zijn medespelers snel afvalt. Dit zegt, vond ik wel.
Maar Michel, je hebt Pasveer, oké, die zegt er is te weinig beleving. Ze gaan niet naar de gym en zo. En dan hoor ik dat hij zei ook dat hij voor een bord had gestaan met magneetjes. En dat die jonge spelers, ik denk Linson, Brobby, Hato, weet ik veel, dat die dan naar hem kijken. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze naar hem kijken, maar luisteren ze ook of zitten ze alleen maar te giechelen?
Nou, wat ik me afvroeg, zat Stijn ook te kijken? Ja. Zat hij naast die jongens?
Was dat in de periode Stijn?
Ja.
Dat hij die lezing gaf?
Ja. Ja, dat was volgens mij in de tijd van Stijn.
Nou, Stijn kan sowieso iets leren dan, dat wel. Maar
misschien had Stijn het gedelegeerd naar de reservekeeper.
Maar hij is vierde keeper of zoiets, hè? Pasveer is toch vierde keeper?
Je hebt Roelie, Ramai, Gorter.
Ja, hij is vierde Pasveer keeper.
Ja.
Ja, en het is toch wel zo dat in de mores van de kleedkamer, ik weet niet of de woorden van een vierde keeper veel gewicht in de schaal leggen.
Nee. Huh? Denk het niet, hè? Nee.
Van de Vaart zei gisteren...
Van de eerste keeper al weinig, denk ik.
Van de Vaart zei gisteren bij Studio Voetbal inderdaad... Die zei van, nou, als een keeper mij dat gaat vertellen... ga ik echt niet luisteren.
Oh ja, zei hij
ja,
dat?
Ja, zoiets, ja.
Ja. Nou ja, goed. Oké. Jij bent licht teleurgesteld, maar wel opgelucht dat het 2-2 is gebleven naar huis gegaan gisteren?
Nee. Zwaar teleurgesteld. Ja,
ik balsem een beetje.
Ja, ja, zoals we in Rotterdam zeggen, in de teringregen naar huis
gefietst.
Balsem
met een beetje zout erin, hè? Okay.
Nee, echt enorm de pest in gehad. Want dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Goed spelen, eerste helft 2-0 voorstaan. En dan toch niet winnen. En terwijl ik alles heb meegemaakt, dacht ik. Dus ik vond dit heel teleurstellend, ja.
Bij Ajax heb je tot een Hotspur gevoel op dat gebied, hè?
Ja, ja, maar heb ik wat anders beleefd.
Toen sprong je ook op van de bank, of niet?
Ik ga daar ooit over uit school klappen. Maar dan...
Hoe hoog je sprong?
Nee. Hoe diep ik door de knieën ging voor de tv.
Een religieus moment. Dank, diepe danken. Dat moet toch...
Alsof er iets gebeurde wat niet echt was.
Oh ja.
Dus dat ja.
Oké, heeft iemand nog Afrika Cup gekeken gisteren?
Samenvattingen.
Ja. Het zag er heel warm uit.
Ja, er zat steeds ander voetbal tussendoor. Dus
nou, zeg jij het eerst maar.
Nee, we hadden het er net al over. Er was eigenlijk te veel voetbal dit weekend.
Ja.
Het liep ook allemaal net. Ik heb alles ook een beetje half gezien. Want Feyenoord was nog bezig. Toen kwam Manchester United Tottenham.
Toen heb ik tot mijn grote spijt, moet ik dit bekennen, heb ik gezept.
Ja, ik ook.
Maar dat snap ik wel, ja.
Toen daarna was er Clasico, Real Madrid, Barcelona. Toen was er nog AC Milan, AS Roma.
Was bezig.
Afrika Cup was nog tussendoor.
Ja, er waren al drie wedstrijden ongeveer tegelijk bezig, ja. Toen nog. Ja, wij zei net, Frans zei het ook, ik had een beetje Henk Spaans stress. Ik dacht, morgen moeten we naar hard gras.
Ja.
En ik moet dat, dus ik zei ook tegen mijn vriendin, ik moet al die dingen een beetje zien, want als we het erover gaan hebben. Maar het was te veel, want toen was ook nog eens Paris Saint-Germain bezig tegen Lens.
Ja.
Het was te veel. Het was,
ik wilde de hele tijd naar Henk appen van Henk, wat kijk jij nu?
Ja, wat kan ik meekijken? Volgende keer een rooster van Henk krijgen. Een soort huiswerk.
Nou, ik zat Manchester United Spurs te kijken. Echt geweldige wedstrijd. Over het woord intensiteit gesproken. We moeten het nog even over Veerman hebben. Premier League wordt bij hem nooit genoemd. Hè? Maar dat gaan we zo even doen. En Rashford maakt een fantastisch doelpunt. En ik ben gewoon, denk ik, niet helemaal goed bij mijn hoofd. Want dat heb ik dan. Dat zet ik dan op Twitter X. Geweldig doelpunt, waanzinnig goede speler, Rashford. Ik krijg meteen 10 reacties van mensen die zeggen, maar ja, hij heeft een slecht seizoen. Heb ik net een geweldig doelpunt gezien. Ik geef daar kont van. En dan krijg je dat alleen maar.
Ja,
waarom? Als jij zou appen van Wiever superpaas, ga ik toch niet zeggen van de eerste, deze wedstrijd?
Ja, maar dat soort mensen bleven natuurlijk vroeger voor ons verscholen.
Ja, ja.
En die zijn nu iets geworden.
Ja.
Ja, maar we hadden het net ook over Berghuis, die ook briljante acties afwisselt met diep trieste, lamlendig voetbal, toch? Dat is,
ja.
Waar leg je de nadruk op? Het is allebei waar. Ja. Kijk, het is een slecht seizoen en het is een waanzinnig doelpunt. Maar bij aanvallers heb je dat heel vaak, volgens mij. Die bestaan eigenlijk uit momenten. Er zijn heel weinig aanvallers die een hele,
precies.
Kunnen het erover.
Hè, dat is het punt. Berghuis verliest heel vaak de bal omdat hij een actie onderneemt met risico. Alleen de houding daarna is irritant. Ja. Want het lijkt erop dat hij leidt door die mislukte actie. Dat is niet waar. Wij leiden door die mislukte actie.
Gisteren had ook weer zo'n hele domme dat hij op het doel afliep.
Ja.
En dan gewoon die bal vergeet, lijkt het wel. En gewoon die tegenstander hoeft er niks te doen. Die kreeg die bal gewoon.
Ja, die liep gewoon weg met die bal.
Ja.
Ik heb wel elke keer als ik die Sosa zie spelen, dan denk ik, belangenverstrengeling is wel de enige reden waarom je hem zou halen. Toch?
Ja, maar dat geldt voor medisch toch ook?
Ja, maar medisch vind ik wel duidelijk. Sosa is natuurlijk wel gewoon Kroatisch international. Ja. Dus Ajax zal hem wel weer voor een mooi bedrag kunnen doorverkopen. Schat ik in. Maar medisch, dat klinkt als vroeger, dat gebeurde toch vaker dat dan het ongelukkige broertje ook nog een contract
heeft. Ja, bij Van Petta, bij PSV.
Ja, en bij Ajax is het toch
altijd,
ook toen,
dit is de
toen
tweede
met Suarez, toen werd het toch ook. Ja. Dus
Lodero,
zo lijkt dit een beetje. Je krijgt Schutalo, wat achteraf misschien ook niet zo'n goed idee was. En dan moet je Medici ook nemen.
Ja. Nou, maar bij de Schutalo zie ik wel dat hij goed kan voetballen. Dat zie je. Ik bedoel, het is een jongen die zonder enig vertrouwen, denk ik, speelt. En hij spreekt ook geen andere talen. Dus ik denk dat hij ook mentaal.
Ik vond een heel leuk shot. Dat Bergwijn staat te redeneren, te fulmineren tegen de scheids. En die scheids die zegt dingen terug. En daarachter zie je een beetje vaag al, door de diepte-scherpte-verlegging, zie je dus Soetalo, die staat gewoon te luisteren. Maar die begrijpt er helemaal geen reet van natuurlijk.
Nee. Het is een beetje net zoals Harry Kane aan het begin van dit seizoen, dat hij naar die Duitse scheidsrechter rende en toen dacht, hey, ik spreek helemaal geen Duits, toen hij wegging.
Ja.
Met dit.
Maar ja, Roy stond Drent en weet ik waar, in Tsjechenië. Nee, maar die voetbalde toch ook in die landen.
Ja,
ik denk dat je dan maar wat gaat doen. Niemand spreekt natuurlijk Engels.
Nog even over de Afrika Cup. Danielle die vroeg mij of ik hun podcast wilde noemen over de Afrika Cup. Van haar met Roman Helinski. En die heet Yakoi. Oh, sorry. Uitgesproken als Yakwa. En dat betekent, wat is er gebeurd? En dat is een taal die heet Nuchi. Is een dialect uit Ivoorkust.
Oh.
Dus nou geeft ze er een link bij, maar wat moet ik daarmee?
in een gesproken podcast kan ik toch geen link...
Kunnen.
In de show notes, hè, Pelle? Zo heet dat, hè?
Zo.
Daar zetten we die link in. Oké.
Okay. Nou...
Maar we gaan natuurlijk in de komende dagen meer Afrika Cup krijgen.
Nou, ik wil er wel wat over zeggen. Het is echt geweldig begonnen. Het is echt geweldig begonnen, want is er ook straks wat over Kaapverdië zeggen, maar misschien moeten we daar nog even mee wachten, want daar zit een hele mooie achtergrond achter, een hele Rotterdamse achtergrond achter. Maar in ieder geval, wat altijd zo leuk is aan die Afrika Cup, zonder badineren te doen, al die WK's en EK's van tegenwoordig, die zijn zo machinaal, zo, die teams zijn zo gedrild. En de Afrika Cup lijkt af en toe op schoolvoetbal. Wat we vroeger kenden, we waren dat als het toen het schoolvoetbal nog echt wat voorstelde, dan was je doodzenuwachtig. Ze stonden je bijna op je benen te bibberen.
Ja.
Want dat was een enorm groot toernooi en jij ging eraan meedoen. En het lijkt ook bij die Afrika Cup al die spelers die weer bij elkaar zijn en dan daar gaan voetballen. En er gebeuren zulke gekke dingen in die wedstrijd, omdat de emoties zo de overhand nemen. Dat bijvoorbeeld, als op een gegeven moment moest even een bal over de achterlijn worden gewerkt, omdat er enige paniek was. En toen gaf die jongen van Equatoriaal Guinea, was dat geloof ik, die gaf zo'n enorme ram om die bal weg te werken, dat hij echt 50 meter verderop in de tribunes terecht kwam. En er zit zulke echte speelsheid en kinderlijk enthousiasme zit erin. Ja, ik heb er echt van genoten. En dat zegt niets over het niveau, want ze kunnen allemaal goed voetballen. Maar de blijdschap. En toen scoorde Kaapverdië gisteren in de blessuretijd de winnende goal. En toen rende dat elftal niet naar de tribune, maar ook de tribunetrap op de tribune in, waar wat vrienden stonden of zo. Ja, het enthousiasme wat we vroeger lazen in onze voetbalboeken uit onze jeugd. Ja. Over als je met school een finale won. Ik vind het prachtig en het maakt het zoveel leuker en sympathieker.
Dan EK's en WK's.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Op de tribune is ook echt wel meer beleving.
Ja.
Behalve als er Ieren op de tribune zitten bij een EK of zo. Maar dat is daar zeker. Wat jij nu zegt, dat deed me denken aan twee analisten van het snooker. Eergisteren, Ronnie O'Sullivan had echt een ongehoord goede partij gespeeld. In de halve finale. Hij won gisteren de finale ook. En toen zeiden zij ook van, ja, maar hij speelt nu als een teenager. Hij doet gewoon dingen, die doet een normale snoekerprof niet. Maar dat doet hij wel, omdat hij vindt de jongen in zich terug en gaat gewoon hele rare ballen potten,
ja,
die je een ander laat liggen, want die denkt, dat durf ik niet. Ja,
ja, ze zijn weer jongens allemaal. Ze zijn aan het spelen met hun vrienden.
Ja, maar dat is toch de definitie van topvoetbal. Als je kijkt, Ronaldinho, noem ze maar op. Het allermooiste voetbal zie je altijd van spelers die zomaar wat doen, waar die trainers dan gek van worden.
Ja.
Maar waar het publiek op de banken staat. Ik zit dan op die bank. Maar dat is het wonder, dat blijft het wonder. Ik blijf ook al. Ik had over moois van het weekend vond ik toch Real Madrid. Dan zie ik ze gewoon een hakje geven. En denk Vinicius, dan geef ik ook nog even een hakje. En dan maakt Bellingham nog even zo'n tip-top. Zo'n trainer denkt, het is onfunctioneel. Maar ik zit daarvan te genieten. Ja. Want ik denk, als je iemand wil zijn, hè, die je niet bent, dan wil je zo'n Bellingham zijn die dat allemaal gewoon doet in zo'n vol stadion. En tot ergernis van die trainer. En niemand kan hem wat maken, weet je wel. Ja. Dus dat is het mooiste
van. Zou Ancelotti daar ook niet van genieten? Weet eigenlijk niet.
Nou, hij was natuurlijk een voetballer. Hij was een hele goede voetballer. Maar hij deed geen gekke dingen.
Nee.
Alles wat hij deed was functioneel.
Nou ja, hij had die knieblessure volgens mij.
Hij was de controleur, denk ik, van dat middenveld.
Ja, zeker.
Ook trouwens een van de mooiste middenvelders.
Met Rijkaard, hè?
Met Rijkaard.
Wat daarna staat.
Ja.
Dus ik weet het niet. Milan deed sowieso geen gekke dingen. Van Basten ook niet, natuurlijk.
Nee.
Het mocht waarschijnlijk gewoon niet. Ja. Hij heeft er 3 gemaakt, Vinicius.
Ja. Ja, hij was heel goed. Ja.
Was hij goed?
Ja, het was sowieso Real Madrid was echt zoveel beter.
Ja.
Vooral in de tweede helft. Ze speelden gewoon eigenlijk de bal rustig rond. En Barcelona kwam er helemaal niet aan te pas.
Nee.
Frenkie, die zag je bijna niet, hè?
Nee, het was heel traag ook bij Barcelona. Ja, het was Het was een beetje ontluisterend, het niveauverschil. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn.
Vernedering was het, vond ik.
Ja, het was echt een vernedering. En Real had er nog veel meer kunnen scoren. Ja.
Barcelona is natuurlijk in 3-4 jaar tijd totaal de sympathie verloren. Wat altijd het voorbeeld was, het mooie, prachtige voetbal. En het is nu echt een ordinair koopclub geworden natuurlijk.
En corrupte met die Laporta.
Laporta. Die destijds bij de wederopstanding onder met de Rijkaard er juist bij was toen die club weer terugkwam. Dus
maar er komen wel jonge jongens uit de eigen jeugd, komen er toch door.
Ja.
Heel veel, heel goed. Nu ook weer die Jamal bijvoorbeeld, hè? Dat is een hele goede speler.
Ja.
Wie is de koning van de week?
Mag ik hem zeggen? Want
je mag hem zeggen. Je mag het voorstellen.
Nee, voorstellen wie ik vind. En ik kies dan, en jullie weten helemaal niet waar ik het over heb. Gary Mendes Rodriguez maakte gisteren de winnende goal van Kaapverdië tegen Ghana. Viervoudig Afrikaans kampioen. En
dat was dus in de laatste minuut?
Ja, in de laatste blessuretijd. Is een 33-jarige prof. Ooit in de jeugdopleiding bij Sparta 20 en bij Feyenoord. Daarna een rondleiding door allemaal clubs. Speelt nu bij Ankara Gücü. Maar het leuke is gewoon van Rotterdam is eigenlijk een soort klein Kaapverdië. Want na de Turkse, Surinaamse en Marokkaanse...
Ja, maar matrozen zijn dat, hè?
Juist, zeelui wonen 20.000 kabo's, zo noemen we ze.
Kavo's?
Kabo's. Zo noemen ze zichzelf in Rotterdam. En dat is een vrij stille minderheidsgroep die gewoon heel erg geïntegreerd is in Rotterdam. Er wonen nergens zoveel Kaapverdiërs als in Rotterdam.
Op Katendrecht geloof ik, hè? Ook.
Maar ook wel in Delfshaven en zo. Ja, ze zijn echt sinds de jaren 50 en 60 hier gekomen. Want omdat Nederlandse reders, die betaalden vrij goed. Dus daar sloten ze zich bij aan. Dus die families wonen er. En dus dat is echt enorm gevierd in Rotterdam in die groepen. En je had vroeger ook had je van die voetbalclubs in Rotterdam. Inmiddels zitten ze gewoon bij allerlei andere clubs. En er was altijd tegen die jongens zo. De eerste helft tikten ze je van de mat. En dan de tweede helft, dan hadden we door hoe zij speelden. En dan kwamen we meestal weer redelijk terug in de wedstrijd. Maar ja, het is een prachtig, sympathiek volk. En ik geloof dat in het elftal wel vier jongens lopen die geboren zijn in Rotterdam. En Danielle twitterde gisteren ook, Rotterdam wint van Ghana. En dus Cari Rodriguez en echt van de jongens die op zo'n toernooi boven zichzelf uitstijgen. En stel je dan voor de sfeer op zo'n eilandengroep. Voor de kust van Senegal. Ja, schitterend. Dus.
Nou, ik wil eigenlijk wel meegaan. Ik had twee namen zelf opgeschreven. Luc de Jong.
Ja.
Vanwege, nou ja.
Drie goals.
En voor Frans had ik opgeschreven Peter Guinari, als ik het goed uitspreek. Het is een nieuwe verdediger van Telstar die al een tijdje meespeelde of mee op proef was. Maar het is een international van Centraal-Afrikaanse Republiek.
Ja, dat is gegrossierd. We hebben ook altijd in Luxemburg ook een Rodriguez.
Ook een Rodriguez. Ja. Ik dacht dat het dezelfde was trouwens. Ja.
Ja, en een international bij Telstar vond ik mooi. Ja.
Van de Centraal-Afrikaanse, ook zo mooi.
Ja.
Mooi. Nee, maar dat is wel een van de sympathieke dingen van Telstar. Het is een hele jonge ploeg. Je kijkt eigenlijk naar een soort jong Telstar. Het is een van de jongste teams, denk ik, van keukenkampioen-divisie. Ja.
En elk seizoen is er altijd wel één verrassing bij Telstar.
Ja.
Neem altijd één speler waarvan je denkt, hoe komen ze daar? Oké. Okay.
Ja. Ja, laatste tijd ver komen ze niet meer. Maar, maar Telstar is wel een soort opleidings, noodgedwongen. Want ze krijgen een soort meer zakgeld, zou ik maar zeggen, dan een salaris daar. Nee, ja. Ja, ik had ook Luc de Jong. Want ik vind, ik zat ernaar te kijken. Ik ben niet een fan van hem. Maar ik moet zeggen, met hem spelen ze wel beter. Want toen hij eruit ging...
Moet hij in Nederland zelf al? Want daar wordt nu toch weer over gesproken.
Ja, het is zo zonde zijn om hem niet mee te nemen. Want als je kijkt hoe goed... Nee, maar ja... En hij wil niet als...
Speller zegt als, hij wil niet.
Hij wil niet als supersub. Maar daar heb je hem juist voor nodig. Als je 1-0 achter staat en je moet met hoge ballen scoren. Ja, hij kopt zo secuur.
Ik denk dat hij wel als meevoetballende spits... Is hij wel goed?
Hij is steeds meer een leider aan het worden.
Je kan ook bij jezelf denken, we gebruiken Brobbie als...
Hij had dat hakje weer zo mooi. Ja. Hij kan wel...
Nee, maar je kan wel ook denken van, we zetten de jongen in de basis. En als het nodig is, komt Robbie erin.
Maar
laatste 20 minuten.
En Weghorst wordt nu van spits 1 ineens spits 3.
Nou.
Ja, ik ben er ook geen fan van. Het is allemaal karig natuurlijk.
Ik was hem vergeten en dan kom jij opeens
Ja, het spijt me. Ik herken dat vergeten van Weghorst. Ja. Zou ik ook vaker moeten doen, ja.
Hij is ook nooit geblesseerd of wel?
Nee, helaas niet. Ja, je hoopt dat Depay natuurlijk ooit fit wordt en dat hij het dan wordt. Want dat is natuurlijk wel raar. Nu hebben we weer Huizen erbij. Hè? Wat die geweldig speelde vorige week toen ik hem voor het eerst zag spelen met de AS Roma. Dus we hebben allemaal centrale verdedigers hebben we. En middenvelders hebben we ook wel. Maar een spits, ja, dat zou Brobbey kunnen worden. En nu hebben we het dus over Luc de Jong. Is een man van 33 die er 15 inmiddels heeft gemaakt. Ja, ja.
Ja. Ja, en hij is heel goed toch in die combinaties ook. Want dan zou je denken, het is een soort stoorzender. Zo'n vogelverschrikker tussen al die mooie voetballers. Maar dat doet hij ontzettend goed, vind ik.
Ja, en hij heeft mensen achter hem die hem kunnen aanspelen. Hè? Zoals iemand als Veerman.
Ja. Het ging trouwens ook veel minder bij PSV toen Schouten eruit ging en die Aanholt erin kwam. Dat vond ik ook zo'n te groot verschil, zou
ik
maar zeggen.
Ik moet nu ook nog een koning van de week bedenken. Ik vind Luc, ik vind die Rodriguez van jou leuk vanwege het verhaal. Als ik Luc de Jong zeg, dan wint hij het, hè?
Nee, dan is het 2-2, maar dan geeft waarschijnlijk het gewicht van jou de doorslag.
Is ooit Luc, over die 100 is Luc kilo. Al een speler
nee,
van de
nee,
week
nee,
geweest? Is hij het ooit geweest? Denk het niet, hè?
Ik geloof het wel, ik zie Pelle Jaak niet. Knik van.
Ja, dan doen we die Café
de
Jong.
Nee, ik doe niet de Jong. Ik doe Marcus Rashford. Nou, hij schoot
die mensen op Twitter.
Ja, hij schoot een bal
erin. Dan worden
die
mensen weer allemaal boos.
Ja, interesseert me niet.
Okay.
Nou, dan gaat de trofee toch naar Delfshaven.
Weet je wat hij deed?
Dat is mooi.
Hij kreeg een bal van die Heulund. Was echt een goede kaats. Er was een heel klein beetje geluk dat hij hem onder controle kreeg. En toen schoot hij. En dat doen echte goede spitsen altijd tegenwoordig. Hij schoot hem door de benen van de centrale verdediger. En de keeper kon hem dus niet zien. Nee. Schoot hij hem in de verre hoek. Dit was zo verschrikkelijk goed afgemaakt. Dus ik zeg Marcus Rashford ook al vanwege het feit dat hij de enige voetballer is die in Engeland Boris Johnson aan zijn zegekar heeft gebonden. Ooit. Ik ga niet uitleggen.
Gaat u over politiek hebben?
Nee, dat doe je niet. Dus het is Rodriguez geworden?
Nou, ik waardeer dat zeer. Ja, mooi.
Ik wil nog even iets zeggen over iemand bij... Nee, we gaan eerst even Beckenbauer behandelen.
Ja.
Beste wedstrijd.
Ja, het was wel gek. Als chef dood zit je toch altijd op het vinkertouw. En ik was net de vorige opname, liep ik naar buiten kijken of op mijn telefoon. Denk ik, shit.
Ja, primeur gemist.
Had hij dat niet even sneller kunnen melden? Ja,
volgende keer moet Frans eigenlijk worden teruggeroepen. Er is een dode, allemaal terugkeren naar de basis.
Ja, precies, PS. Ja.
Maar gelukkig duurt de dood altijd heel lang, dus dan hebben we alle tijd. Nou ja, dit is Beckenbauer. Ik denk zelfs voor de jonge luisteraar, voetballiefhebber, geen onbekende naam. Het is een naam die klinkt eigenlijk als voetbal bijna. En sterker nog als Duits voetbal. Het is echt een naam voor een hele slechte voetballer. Beckenbauer.
Ja, maar daar hadden ze Schwarzenbeck voor dat slechte.
Ja.
Dat klinkt nog slechter dan Beckenbauer.
Ja. Maar hij wordt ook altijd daarom liefkozend Der Frans genoemd, wat mij ook als muziek in de oren klinkt. Want het was hij stond voor alles wat Duitsland niet was, zou ik maar zeggen. Want je moet je ook voorstellen, we spreken nog van West-Duitsland. West-Duitsland stond eigenlijk feitelijk nog onder curatele van de geallieerden, want we vertrouwden ze voor geen cent natuurlijk. En ze hadden natuurlijk al die uniformen nog gewoon in de mottenbal hangen.
Op zolder liggen. Ja, met nog een verdwaalde machinegeweer daar in de kast.
En hij was eigenlijk in die zin een hele on-Duitse voetballer. Heel frivole, elegante voetballer. Hij had zo bij Ajax gekund. Feyenoord ook trouwens in die tijd. Had goed gepast denk ik bij Feyenoord, team van Feyenoord. Dus, maar hij is het... Zo Duits was hij wel weer, dat hij altijd toch liefst voor het Duitse teams uitkwam.
En de Verenigde Staten, hè?
Ja.
Cosmos, ja. Maar daarna toch weer terug naar Duitsland. Het is eigenlijk de Duitse Cruijff, zou je kunnen zeggen. Hij is ook een soort bevrijder van die Duitse keurslijf, zou ik maar zeggen.
Het loopvoetbal.
Ja, maar ook gezagsgetrouw, zou ik maar zeggen. Hij was ook zo'n ondermijner van gezag. In 1974, toen wij verloren van Duitsland, deed hij hetzelfde wat Cruijff bij ons deed. Namelijk de trainer eigenlijk een beetje links laten liggen en zeggen, ik bepaal zelf wel even hoe er gevoetbald wordt. En dat was bij Helmut Schön, die had ook, schijnt naar het verluid, weinig in te brengen over de opstelling. Dan zei Beckenbauer, ik wil graag zus en zo spelen. En dan vulde Schön dat dan in op het schoolbord.
Oh, dus Beckenbauer is de man die Netzer bijvoorbeeld uit de basis hield?
Ongetwijfeld, ja. Want dat is natuurlijk een speler die hem in de weg zat. Hoewel Netzer hem later wel naar HSV heeft gehaald.
Oh, ja?
Hij is net zoals Cruijff naar de concurrent ging, hè, naar Feyenoord. En Feyenoord kampioen maakte, is Beckenbauer op zijn oude dag nog naar HSV gegaan en heeft die voor het eerst kampioen gemaakt. Hij heeft overigens ook Bayern voor het eerst kampioen gemaakt. Want wij denken dat Bayern München, dat is er altijd geweest. Hè, nog voor Hitler of weet ik wat. Het was er altijd, hè, als een soort grootmacht. Maar dat toen in de jaren 60 was dat de tweede club van München. Was 1860. Ja. München was de club. En daar heeft later ook over zijn zoon bij gespeeld. Vind ik wel grappig.
Okay.
Ja. En daar lag zijn hart. Maar hij is toen kreeg hij ruzie over iets. Dat ook, net zoals Cruijff ook altijd ruzie als ze niet deden wat hij wilde. En toen is hij naar Bayern gegaan en heeft toen Bayern kampioen gemaakt. En 1860 München is weinig meer van vernomen sindsdien.
Nee.
Die zijn echt weggezakt naar de tweede liga.
Derde zelfs.
Nu de derde, hè? Ja. Maar goed, als je in München komt, is dat nog steeds de volksclub daar. Hè? Dat is de club waar de gewone Münchenaar zijn hart aan verpand heeft. En FC Hollywood is dan toch met enige...
Voor de sponsors.
Voor de sponsors en de mensen voor heel Duitsland, denk ik ook wel inmiddels. Maar goed, dus dat... En ik heb nog een paar, wat ook mooi... Hoe de Duitsers zelf hem gedenken. Maar die doen dat ook dus als on-Duitse voetballer. Dus dat hij heeft... voor hun is het ook een... iemand die Duitsland, zal ik maar zeggen, bevrijdde. En dat heeft hij eigenlijk drie keer gedaan. Eén keer bij de WK 74, ten koste van Nederland. Wij konden ook niet zien dat zij goed konden voetballen, want wij konden het beter. Wij zijn daar als enige door verblind. De Duitsers zelf vinden dat hun allermooiste WK, omdat het ook in eigen land was. En ook hun lievelingselftal, dat vonden ze het allermooiste Duitse elftal, wat ze met Gerd Müller natuurlijk enzovoort. Ja. Toen is hij in 1990 is hij als bondscoach heeft hij zijn kampioen gemaakt tegen bekende wedstrijd tegen Argentinië, tegen Maradona. Met Rudy Vuller en zo, dat soort.
En tegen Nederland, precies.
En Nederland toen, de voor ons nog bekender het Lama-incident, zou ik maar zeggen. Ja. De groene klodder van Rijkaard is een matje van Vuller.
Ja.
Maar heeft in 2006 heeft hij ook nog eens een keer dat Deutsche Märchen, dat Duitse sprookje, toen Klinsmann weer bondscoach was. En toen ze zo mooi speelden, toen ze zo'n gekleurd team hadden, zo'n divers team, toen on-Duits vonden wij, hè, met Özil en noem maar op. Toen was hij ook weer de architect daarvan, omdat hij die WK naar Duitsland toen heeft gehaald. Weliswaar zelf ook wat geld in zijn zak gestoken, maar dat doen ze in München wel vaker. Hè, want ze hebben ook een voorzitter die nog een tijdje in de bak heeft moeten zitten.
Zeker, in 2,5 jaar of zoiets.
Ja. Hij is die dans ontsprongen, terwijl als je die dingen nu nog leest in die Duitse kranten, stond eigenlijk wel vast dat die fraude heeft gepleegd. En hoe noem je dat? Steekpenning heeft aangenomen. Maar het is toch zoiets...
Voor die ene stem van Duitsland?
Ja.
Was dat niet bij de toekenning?
Voor het regelen van dat Duitsland dit mocht organiseren.
Ja.
Maar een Beckenbauer zet je niet achter de tralies, denk ik. Ik denk dat ze dat stap te ver vonden gaan. Maar dat is wel het smetje op zijn... En hij is gestorven in Salzburg in een heel mooi huis, waar hij dan zijn laatste jaren doorbracht. Zoals veel voetballers, leidend aan de ziekte van Alzheimer.
Ja.
En ik wil ook nog vertellen, hij had nog tragiek aan het eind van zijn leven. Zijn zoon Stefan is aan een hersentumor overleden. Was zoals alle zonen van topvoetballers een beetje een tragische carrière. Bij de amateurs van Bayern heeft hij, geloof ik, gespeeld. En ergens nog wat profvoetbal, maar... Dat was natuurlijk nog geen schaduw van zijn vader. Maar dat is wel zo'n groot verdriet. Je ziet ook wel op foto's, dat in de film, dan zit een ander mens na 2015. Kan ook door die Alzheimer komen, dat weet ik ook niet. Maar ja, hij, ja, het is wel getekend door het lot. En een bescheiden mens. Wat wij vonden, hij had iets heel arrogants als je hem zag voetballen. Die rechte rug. Had het, en dat zal jouw vriend Van Hanegem wel beamen. De mooiste paas, denk ik. Een van de mooiste pasen die er bestonden. Hij deed, later hebben meer libero's dat gedaan. Maar ik denk dat hij wel de eerste was die met gemak zo eventjes binnenkant, buitenkant zo'n paas over 40, 50 meter neerlegde op de schoen.
Waar hij hem wilde.
Ja. Ja.
Maar Willem zei dat het een enorm prettig mens was, zei hij.
Ja, bescheiden. Ja. Ja.
Hij is toch ook altijd Cruijff bejubeld en zo. Ja. En wat mij opviel,
hij wordt ook altijd in één adem, hè? Cruijff, Pelé, Beckenbauer. Dat was toen, ja. En voor de ouderen dan Di Stefano natuurlijk. En voor de jongeren weer Maradona.
Ik vond het ook opvallend, ik zat hem ook te googlen natuurlijk, dat hij die finale tegen Engeland in 66, toen was hij gewoon pas 19.
Ja, en middenvelder rechtshalf, hè?
Ja, hij speelde niet rechtshalf. 1970 was hij ook middenvelder.
Ja.
Was hij gewoon een van de allerbeste spelers van toen.
Ah, als verdediger ging hij was toch de eerste verdediger, denk ik, die inschoof, zoals het nu heet, in het middenveld. Ja. En dan met die rechte rug en dan kijken waar zal ik hem eens gaan passeren. Ja. En de eerste man die passeerde, die keek die nog niet aan. Hij was er hem al voorbij voordat hij er voorbij moest. He, wat later ook Ruud Krol en zijn gaan doen en zo. Maar dat was hij toch de allereerste. En dan
hij
ging
hij
ook
dribbelen.
Wel mee met de 1-2 is denk ik ook wel een Duitse uitvinding. He, of een van meer, want dat zie ik altijd. Zie ik hem ook altijd doen, 1-2 en dan doorlopen naar het doel. En dan of een assist geven of scoren. Hij scoorde redelijk veel voor een verdediger.
Effenberg zag ik op de Duitse televisie, althans op een clipje. Dat zag er, die kon niks zeggen. Die kreeg een vraag en die
ontroerd.
Begon meteen te huilen en liep de studio uit.
Nou ja,
presentator zei, blijf zitten Stefan, maar hij was echt alweer.
Ja, het doet mij denken aan het wat wij met Cruijff hadden. Ik had dat ook wel. Ik dacht, wat, hoe moet het nou verder zonder Cruijff? Weet je wat? Cruijff en voetbal is eigenlijk hetzelfde woord.
Ja.
En hoe kan het voetbal nou doorgaan zonder Cruijff? En dat hebben die Duitsers nu met Beckenbauer.
Ja.
Maar wat ik wel mooi vind, over het algemeen, als de chef dood praat over de dode Duitser, dan wordt hij nog wat dieper de grond in getrapt. Maar nu is het een hele mooie lofzang. De mooiste Duitse voetballer aller tijden. Mooi.
Ja, maar er zijn natuurlijk, hij was de eerste. Nu zie je dat natuurlijk wel vaker echt hele mooie Duitse voetballers.
Ja.
Maar toen werd denk ik ook niet gewaardeerd. Want achteraf, als ik dan dat elftal denk waar wij niet graag aan terugdenken van 74. Overraad, Bonhof, die konden best wel voetballen.
Ja.
En Breitner was een fantastische linksback.
Netzer
was echt de Duitse Cruijff bijna. Ja. Hij had ook dat lange haar. En, ja, het is schitterende. Dus dat is wel gek. Wij wilden dat denk ik ook niet zien.
Nee. Was ons elftal misschien wel gewoon veel valser ook en gemener. Dan zaten bij ons natuurlijk veel meer straatschoffies in dat team.
Jouw vriend dan in dat Van Hanegem bijvoorbeeld. Vuurbier.
Maar allemaal natuurlijk. Dat waren echt jongens van de straat. Terwijl die Duitsers misschien een beetje licht elitair waren zelfs. Op Betty Voogd na, maar...
En ik denk de Duitse, die generatie had zoiets van, we hebben iets fout gedaan.
Ja.
Ik wil het liever niet meer over hebben. Dat de Duitser ook liever niet als foute figuur.
Nee.
De Duitse toerist was ook een van de meest beschaafde toeristen die in Europa aantrof. Fransen die dan schreeuwen en Engelsen altijd dronken. Maar de Duitser altijd keurig beleefd met twee woorden praten en... Ja, want anders trapte iemand natuurlijk toch een deuk in een auto. Of wat. Dus ze moesten wel. Dus dat hadden die voetballers ook een beetje, vond
ik. Aan de andere kant, Lothar Matthäus en Rudy Völler waren dan weer een beetje fremdkörper in deze.
Ja, maar latere generatie.
Ja, dat kan je dan weer later. Ja. Ja,
dat is natuurlijk grappig dat wij allemaal denken over het oranje van 74. Allemaal mooie voetballers en lange haren en uitstraling. Maar Duitsers hadden dat ook. Die hadden ook spelers met lange haren, mooie voetballers en uitstraling.
Die Breitner, dat was een soort Maoïst, geloof ik. Een Duitse intellectueel, volgens mij was hij van de Frankfurters. Schule of zo, denk ik.
Ja.
Want Adorno las die, denk ik, kritische modellen. Denk
ja,
dat
ja, ja, ja. Maar zal die niet gewoon een spion van de DDR zijn geweest achteraf?
Ook nog, hè? Ja,
misschien. Ja.
Nee, maar dat moet je ook voorstellen. Dat Duitsland stond natuurlijk onder curatelen van de geallieerden. Als je naar Berlijn ging, dan moest je door die Amerikaanse sector en weet ik wat. En,
luchtbrug.
En Oost-Duitsland was natuurlijk toch een soort kolonie van Rusland. Dus het was natuurlijk een rare staat toen.
Ja.
Nou, dat brengt ons op de wedstrijd van de week. Utrecht PSV.
Ja, Kijk naar mij, ja. Utrecht krabbelt een beetje overeind, maar veel stelt het toch nog steeds niet voor. Dus het wordt denk ik gewoon 1-4.
1-4.
Ik zeg
Michel.
1-3. Ik hoop op een doelpuntje van Lammers. Vind ik een mooie speler.
Ja, leuk dat hij weer Nederland voetbalt.
Ja.
0-3.
0-3. Ja. Ik zeg 1-3. En dat is niet van belang ontbloot, want Thomas, Heerma van Voorst en ik hadden vorige week de uitslag van...
Goed, hè?
Ja. Twente AZ goed. Ik zeg het maar even, want niemand doet het. Maar ik kreeg gisteren een appje van Thomas. We hadden gelijk.
Ja. Dat is AZ trouwens weggezakt, hè?
Ja. En nog even, heel kort, want we moeten afsluiten van Pelle, zie ik. Hebben jullie gelezen van MVV die commercieel directeur heeft ontslagen?
Ja. Ja.
Omdat ze in een soort charretel en... noem je zoiets? Corset, zichzelf had laten fotograferen?
Ja.
Terwijl dat in Limburg toch heel normaal is in het carnavalsseizoen, of niet?
Ja. Volkomen normaal, maar ik dacht van... Ze hebben nog altijd wel natuurlijk een pastoor in dienst, zo'n voetbalclub in Limburg.
Ja.
En we mogen de invloed van de katholieke kerk toch niet onderschatten in deze. Ik ben voor haar.
Ja.
Ja. Die commercieel directeur.
Ja, want als een mannelijke commercieel directeur in zijn onderbroek zou worden gefotografeerd, zou ze zeggen, ja,
leuke lachen. Kerel.
Lachen. Ja. 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 Leuke vent.
Gewoon gebleven.
Maar moeten we haar niet alsnog tot koning van de week benoemen, die mevrouw?
Of
kan dat volgens de reglementen niet meer nu?
Nee, dat volgens de nee.
Nee, oké. Okay.
Dat kan niet meer.
Koningin van de week?
Maar koningin van de week, dat kan wel.
Dat kan wel, oké. Okay.
Dat is de commercieel directeur van MVV en we voelen met haar mee.
Ja, het was ook echt een zeer onschuldig kiekje.
Ja.
Niet zo bijzonder bloot, behalve dat er wel charretels, maar die bedekken ook een hoop. Dus ja. Wat dat betreft. Maar je zag ook de ironie en de lol er wel in. Het was bepaald niet om bepaalde gevoelens op te wekken bij kijkers. Duidelijk niet, dus...
Dus die kapelaan, ik ga niks zeggen over kleine jongens en wat ze allemaal wel mogen, maar wij vinden haar lullig. Ik heb heel veel dingen opgeschreven, maar niet haar naam. Dat is jammer. Nou ja, anyway, zij is de koningin van de week. Tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.